Wat er gaat gebeuren in de toekomst met Satan en zijn personeel is tegenovergestelde van wat er gebeurt met de Heer en zijn personeel. Ik bedoel de gemeente dus, hè. Zij waren in de hemel, zij hadden hemelse lichamen en zij raken die kwijt. Dat wil zeggen, het lichaam wordt als het ware verlaagd. Het materialiseert zich, dat is voor de science fiction lezers onder u. Materialiseert zich, kristalliseert zich, of wat voor termen daar maar voor gebruikt zijn in de loop van de geschiedenis. Want men heeft er toch termen voor bedacht voor zoiets. Maar ze verschijnen op aarde in een stoffelijk lichaam en zijn ineens plaatsgebonden dus. Zie? En ze verschijnen dus op aarde als mannen, naar het schijnt. Ik zeg naar het schijnt, omdat het schijnt, tegelijkertijd aan de andere kant, dat ze ook zouden kunnen verschijnen als vrouwen. Nou heb ik dat in de Bijbel nog nooit gelezen, maar ik heb het op de televisie gezien, hè, van de EO. Er was een engel die verscheen en toen was het ineens Della Reese. Ken u die of niet? Nee? Natuurlijk Della Reese. Was het meisje dat de opvolgster had moeten worden van Mahalia Jackson, eigenlijk. De beschermelingen van Mahalia Jackson. Zangeres, Della Reese, zo'n gospels, maar ook gewoon seculiere muziek. En ineens zag ik hem voorbij komen op televisie. Eerst was ze de moeder van B.A. In die A-team. En later kwam ze al... Jawel, zeker wel. Della Reese. En later zag ik haar terug als engel bij de evangelische omroep. Nog een. Van de, even tussendoor, van de Maitreya, daar praat ik niet elke keer weer over, hè, maar nu weer even wel. Hè. Ik geloof dat die Maitreya, dat te missen, dat de duivel hoogst persoonlijk is. Ik heb er nog steeds geen andere opvatting over kunnen ontwikkelen, dus hou het er maar op. Maar van de Maitreya wordt verteld, je moet niet alles geloven wat er verteld wordt natuurlijk, maar er wordt verteld, hij kan verschijnen in elke gedaante die hij wil. Toen dacht ik meteen, nou als slang is het hem in ieder geval al ooit eens gelukt. Maar ik heb ook eens gelezen dat hij ergens als dame verschenen is. Nou goed. Ja, dat kan wel spannend worden, ja. Maar goed. Dan weet ik niet, maar in de Bijbel verschijnen ze als mannen, engelen. Een man, dat woord wordt er ook voor gebruikt. Hetzelfde woord als het voor de mens gebruikt wordt. Eenvoudig omdat het er nou helemaal zo uitziet in elk geval. En daar gaat het maar om. Ze hebben dan een menselijke gedaante. In die menselijke gedaante verschijnen ze op aarde. Tegenwoordig hoef je daar niet meer zo lang over te praten, geloof ik. Want de televisiemakers, de filmmakers putten zich uit om dat te illustreren. Die gedachte is niet zo vreemd meer, naar het schijnt. Maar in elk geval, dat is wat zal gebeuren. En dat betekent dat als Satan en zijn engelen op aarde worden geworpen, dat hier op aarde een paar van die figuren verschijnen die we... waarvan we geen geslachtsrekening kennen, zal ik maar zeggen. Wat van die vreemde figuren. In ieder geval buitenaardse of was het binnenaardse bezoekers. Ja. Zoiets. Het is een heel concrete zaak. Langs andere bron wordt daar al jaren, al tientallen jaren over gesproken hoor. Tientallen jaren geleden kwam ik dat ook al eens tegen in boeken. Ik begreep alleen niet waar dat nou allemaal vandaan kwam. En het werd ook nooit beargumenteerd. Maar er wordt al tientallen jaren gesproken over de komst van de... In de toekomst zou moeten verschijnen de meesters der wijsheid enzovoorts. Ik heb nooit begrepen waar dat nou echt vandaan kwam. Nee, in de 40e jaren al en zelfs daarvoor werd daar al over geschreven. Maar achteraf begrijp ik het wel. Het is redelijk bijbels. Alleen als ze meesters der wijsheid zijn, ja, zo geven ze zich uit, hè. Daar geeft de duivel zich ook voor uit, volgens Ezechiël 28. Daar wordt zo'n term zelfs voor hem gebruikt, maar waar het over gaat, is simpelweg de verschijning van de Satan en zijn engelen op aarde, onder de mensen. Ze zullen wel een verhaal erbij hebben, daar ga ik nou verder allemaal niet op in, want dat staat toch verder niet in de Bijbel. Dat is ook niet van al te groot belang. Maar dat er gaat gebeuren in de toekomst is een duidelijke zaak. Kortom, die strijd waarover hier gesproken wordt speelt zich tot in onze dagen af. Het heet trouwens ook een strijd in de hemel. Hè? In Efeze wordt daar over gesproken, even maar hoor, overigens. En met name in Efeze 6, in dat schriftgedeelte over de geestelijke wapenrusting. Waar staat in Efeze 6 vanaf vers 10? Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan, in de zin van staan blijven, opdat gij kunt staan, stand houden, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Hij heet hier duivel, maar via het woord listig kom je dus toch terecht bij de slang in de hof, hè? En daarna, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, kortom, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Staat er een klein beetje anders dan wat ik nu voorlees, maar dat is nu niet van belang. Wat van belang is, over wie het gaat. De duivel en zijn personeel, let op het meervoud ook. Hè. Overheden, machten, geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw. Het gaat over de God deze eeuw, en of over de eeuw deze wereld, of over de overste van de macht der lucht. En dat zijn de termen die gebruikt worden in Efeze 2, vers 2. Maar in die strijd staan wij wel degelijk, begrijp u het vers vooral niet verkeerd. Natuurlijk hebben wij een strijd tegen vlees en bloed. Maar wat hier gezegd wordt, is dat het in werkelijkheid niet gaat om vlees en bloed, maar om wat erachter steekt. De God deze eeuw bedient zich nou eenmaal van vlees en bloed. Hij gebruikt de mens, de oude mens eventueel, maar hij gebruikt de mens voor zijn doelstellingen, en daar gaat het om. Wij zouden ons dat ook altijd bewust zijn en niet denken dat we van doen hebben met lastige mensen, vlees en bloed, mensen en hun oude natuur. Daar is namelijk wel, daar hebben we wel mee te maken, maar in werkelijkheid steekt daar wat anders achter. En dat zouden we ons realiseren. Dat is ook wat de apostel op een andere plaats weer uiteenzet. Hij zegt, nou ja, wij zijn in het vlees en we hebben een strijd terwijl we in het vlees zijn, maar de wapenen die wij gebruiken zijn niet vleeselijke wapenen. Dus is dat eerste of tweede Korinthebrief, ik weet het zo gauw niet. Hij zegt, want we zouden geestelijke wapens gebruiken, omdat we zijn wel in het vlees, maar de strijd heeft van doen met geestelijke, en niet maar geestelijke dingen, maar geestelijke machten. Daar zit ook, laten we zeggen, intelligentie achter, er zit een plan achter, dat woord listig geeft dat ook al aan, en we zouden dus wat dat betreft op onze hoede zijn. Ik zeg altijd, zolang je maar geen concessies doet aan de Heer en zijn woord, is er niks aan de hand. Maar dan moet je het ook nooit doen, hè? Nooit concessies aan doen, blijven bij het woord des Heren, daaraan vasthouden, dien overeenkomstig wandelen, dan heb je geen probleem. En dat is ook feitelijk wat hier staat. Maar niettemin, wij hebben die strijd. Wij zijn daarin betrokken. En daarvan staat in vers 13, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande kunt blijven. Want de idee is dat die aanvallen van de tegenstander, die gaan, die zijn niet continu, dus niet een continue strijd op hetzelfde niveau, maar het gaat altijd bij vlagen, zal ik maar zeggen. Het zijn diverse attacks die uitgevoerd worden. Dat heet dan hier de boze dag. Dat gaat ook wel weer voorbij, die aanvallen verdwijnen ook wel weer, daarna komen ze weer terug hoor. Maar dat gaat zo, bij gelegenheid is dat zo. En juist dan zouden we op onze hoede zijn. Nou, hoe dat ook zij, het is een strijd waarin wij betrokken zijn en waarin wij leven. Peter zegt daarover, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. En hij heeft het over gelovigen uiteraard daar. Daar heeft de tegenstander het op gemunt. De strijd is ook niet een strijd tussen Satan en zijn personeel aan de ene kant en de wereld, de mensheid. Wel nee, die is in zijn macht. Daar heeft hij geen strijd mee. De strijd is die van de tegenstander, tegen de kinderen Gods, tegen hen die leven tot eer van God, was de bedoeling. En hij zal er alles aan doen wat in zijn vermogen ligt om dat tegen te gaan. En onze verantwoordelijkheid is om die wapenrusting te dragen, opdat we overwinnaars zouden zijn, opdat we de overhand zouden hebben. Die uitdrukking heb ik ontleend aan die strijd van Israël tegen de Amalekieten, weet u nog, toen ze uit Egypte waren, toen kwamen ze meteen Amalek tegen. En dat is die geschiedenis van Mozes, Aaron en Hur op die berg met die handen van Mozes omhoog. En zolang dat maar zo was, had Israël de overhand. En naarmate dat zo was, had Israël de overhand. En de gedachte is, zolang we ons vertrouwen stellen op onze koning en hoge priester en daarmee op het werk van de geest, want dat steekt achter die geschiedenis daar, hebben wij de overhand. Dat eindigt de strijd niet, maar het maakt niet zoveel uit. We hebben de overhand. De strijd wordt vanavond beëindigd. Dat wil zeggen, aan het eind van de dag is dat daar, hè? En dat geldt voor ons ook aan het eind van onze bedeling. Want de strijd wordt beëindigd met de mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Want daar waren we feitelijk in Openbaring 12 vers 5. En dan lees ik vers 7. Er was krijgen in de hemel. Nou ja, het is een keer ontstaan natuurlijk. Dus vandaar werd, kan ook. Maar in het algemeen de was strijd in de hemel. En de strijd was tussen Satan en de zijnen enerzijds en Christus en de zijnen anderzijds. Maar Christus en de zijnen zijn hemelburgers. Niet pas bij de opname van de gemeente, maar sinds de opstanding en hemelvaart van Christus. Wij zijn met Christus gezet in de hemel, daar is onze plaats. En voor zover die strijd zich afspeelt, speelt die zich af in de hemel. Of zoals het in Efeze heet, ik heb het alweer weggeslagen, in het hemelse. Men vertaalt het dan in de Statenvertaling met in de hemel. Letterlijk staat er in het hemelse. En niet hemelse gewesten, hè, dat weet u. Hè. Die uitdrukking moet u ook vergeten eigenlijk. Er was krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en zijn engelen. En vers 8. Zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Begrijp je me goed? Dat is natuurlijk niet het eind van het verhaal. Maar het is de werkelijke nederwerping van Satan. Dat moet inderdaad nog gebeuren. En het zal gebeuren ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Betekent automatisch dat bij die gelegenheid de situatie in de hemel voor 100% geregeld is. Daar gaat het om, hè. Ik sla toch maar weer Efeze op. Om u te herinneren aan Efeze 1. Vers 10. Efeze 1 vers 10. Waar staat dat het Gods bedoeling is om tot. Maar er staat in. Helaas in de vertaling. Om tot, of tot in, dat kan ook nog, maar in zichzelf is verkeerd. Druk beweging uit, hè. Om tot in, ik lees hem bij voorkeur als om tot en met, voor alle duidelijkheid. Maar in ieder geval om tot in de bedeling van de volheid der tijden, alles tot één te vergaderen in Christus. Twee dingen namelijk, beide, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. En de gedachte is dat hier in één zin gesproken wordt over het werk dat de Heer zou doen gedurende twee bedelingen. Dat wil zeggen gedurende onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid of der genade. Dat zijn de termen uit Efeze 3. Maar ook gedurende de daaropvolgende bedeling van de volheid der tijden. Deze bedeling van de volheid der tijden is in de praktijk niks anders dan wat elders heet de toekomst van de zoon des mensen. Het is niet hetzelfde, maar ik bedoel, voor zover het een tijdsperiode is, komt het overeen. Het is, heeft betrekking op de gebeurtenissen vanaf de opname van de gemeente tot de definitieve vestiging van de 1000 jaren. Ik zeg altijd, het is de 40-jarige bedeling tussen de opname en het moment dat alles wat op aarde is aan Christus zal zijn onderworpen. En daarmee ben ik terug in dit vers, want er staat dat God in onze en de daaropvolgende bedeling, die van de volgende tijden, twee dingen doet. Namelijk wat in de hemel is en wat op de aarde is aan Christus onderwerpen. En ik zeg altijd, tenzij anders vermeld, trek ik de conclusie dat onze tegenwoordige bedeling blijkbaar moet leiden tot dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. En dat de daarop volgende bedeling, die van de volheid der tijden, moet leiden tot dat alles wat op aarde is aan Christus is onderworpen. En ik heb geen reden om die conclusie niet te trekken. Ik bedoel, er wordt niets anders vermeld. Ik ben het nog nooit tegengekomen. Het klopt namelijk precies, het past precies in het geheel van wat het profetische woord in het algemeen daarover leert. De gedachte is namelijk dat nu, in onze dagen, niet alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Zolang de duivel daar nog is en zijn engelen, en zolang hij nog is, de God deze eeuw, of de eeuw deze wereld, de overste van de macht en lucht, of ook wel de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, dus Efeze 2 vers 2, zolang hij nog die positie heeft en vervult, is wat in de hemel is niet aan Christus onderworpen. Nou, een deel wel, maar een deel niet. En verder zouden we er meteen aan toe moeten voegen dat volgens dezezelfde bladzijde, althans in mijn Bijbel, ook wij als gelovigen niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar gezet zijn in de hemel. En de vraag is of wij, die dus met Christus gezet zijn in de hemel, of wij aan Christus zijn onderworpen. En dat is maar tot op bepaald niveau zo. Want het zal duidelijk zijn dat onze verlossing nog niet compleet is. Staat hier ook bij. Want in vers 14, dat is maar vier versen verder, wordt gesproken over een nog toekomstige verlossing. Er staat: de Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Dat betekent gewoon totdat wij de verlossing zullen verkrijgen. Zijn wij dan nog niet verlost? Jawel, anders hadden wij die geest niet als onderpand. Maar het punt is dat een deel van ons nog niet verlost is. En dat is ons lichaam. Zie? Met al wat daaraan vastzit. Dat is inclusief een zondige natuur in elk geval. En de werking van de dood daarin uiteraard. Hè? Nou goed. Daar moeten wij nog van verlost worden. En Romeinen 8 zegt het wellicht nog duidelijker. Want Romeinen 8 zegt dat wij wachten op onze aanstelling tot zonen. Namelijk de verlossing onze lichaams, of de verlossing van ons lichaam. En dat deel moet dus nog verlost worden. Wij zijn hemelburgers, wij zijn verlost, maar er is nog een deel wat niet best mee wil. Nou ja, soms redelijk goed, maar het wordt toch na verloop van jaren minder. En ik heb het niet over de werking van de zonde, maar ik heb het in ieder geval over de werking van de dood. Over de zonde wil ik het liever niet hebben, maar daar kun je ook nog knap last van hebben bij gelegenheid, denk ik wel. Het hindert ons in elk geval. Zodat onze bedeling dan zou moeten eindigen met: alles wat in de hemel is, is aan Christus onderworpen. Dat betekent dus dat Satan en zijn engelen uit de hemel verwijderd moeten zijn. Toch? Maar het betekent ook dat wij verlost moeten zijn van ons lichaam. En wij een gebouw hebben bij God ter vervanging van deze tabernakel uit 2 Korinthe 5, de eerste verse. Nou, zo is het precies. Maar het staat hier dus eigenlijk al, als je maar langzaam leest en het goed tot je laat doordringen. Zie? En dan eindigt onze bedeling dus met: alles wat in de hemel is, is aan Christus onderworpen. Maar tegelijkertijd betekent het dat wat op aarde is, helemaal niet aan Christus is onderworpen. Want voor zover er op aarde mensen waren die aan Christus waren onderworpen, zijn ze dan toch verdwenen. En begint het verhaal dus gewoon overnieuw, met wat de aarde betreft. Zie? Vandaar dat die bedeling ook weer begint met zoals onze bedeling begon, namelijk: gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem. U weet wel, twee getuigen in Jeruzalem, Openbaring 11. Als in geheel Judea, in de zin van heel het Joodse volk. Samaria, namelijk de andere 10 stammen van Israël. En dan tot aan de einde der aarde, de heidenen, namelijk. Zo begon onze bedeling volgens Handelingen 1. Maar zo begint die volgende, na de opname van de gemeente ook. Het verhaal begint van voren af aan. Nou ja, inclusief Joël 2 en wat er maar allemaal bij hoort. Maar daar wil ik nou niet verder op ingaan. Dan kom ik een beetje te ver bij mijn onderwerp vandaan. Maar het is dus volkomen logisch. De strijd waarover Openbaring 12 spreekt, is de strijd tussen deze overheden en machten en de gemeente. Maar als die strijd beëindigd wordt, betekent het dat deze overheden en machten uit de hemel geworpen worden en wij in de hemel gezet zijn. Op de troon, weggerukt tot God en zijn troon, is het idee. En er komt nog iets anders bij, dat is zo simpel dat ik geneigd ben het over het hoofd te zien. Als wij op de troon gezet worden met Christus in de actieve zin van de term, dat wil zeggen, als er werkelijk geregeerd gaat worden door Christus en dus zijn koninkrijk geopenbaard moet worden over de aarde, betekent het dat die andere figuur die tot vandaag de wereld in zijn greep heeft, uit die positie verwijderd moet worden. Zie? Hij wordt dus bij wijze van spreken van de troon gestoten. Nou ja, de troon, zijn troon, in elk geval. En zo is het ook. Het kind werd weggerukt niet maar naar de hemel, maar naar God en zijn troon. Om de heerschappij te ontvangen, uiteraard. En dan ben ik geneigd erachteraan te zeggen met de woorden van 1 Korinthe 5 of was het 1 Korinthe 6. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Of weet gij niet dat wij zelfs de engelen zullen oordelen? Beide uitdrukkingen staan daar en die zijn duidelijk genoeg, lijkt mij. Nou ja, ze zijn ontleend aan het idee dat we deel hebben aan Christus, zijn zegeningen en zijn heerlijkheid. Maar dat is er de consequentie van. Het is ontleend aan dat wij met Christus tot zonen gesteld zullen worden, enzovoorts. En dus uitermate verhoogd zouden worden met Christus. En dat betekent dat wij op die troon zouden terechtkomen. Wat je er ook bij voorstelt, zo zegt de Bijbel het. En aan die woorden houden we dan maar vast. Maar dat betekent dat inderdaad de tegenstander overwonnen wordt en op de aarde geworpen wordt. Dat is niet het einde van de strijd, zoals ze zegt, want de strijd gaat daarna verder, maar niet meer in de hemel. Maar alleen nog op aarde. Het punt is dat in onze dagen die strijd op aarde, laat ik het anders zeggen, dat die strijd in de hemel is en hooguit op aarde wat uitwerking heeft. Meestal wordt het niet herkend, door de meeste mensen niet in elk geval. Maar het is wel zo, als men vraagt naar hoe het toch komt, al die ellende in de wereld, zal ik maar zeggen, hoe het toch zit, dat komt vanwege die situatie in de hemel. En waar het wachten op is voor de wereld, dat stond trouwens ook in Romeinen 8, waar het wachten op is, is de openbaring van de Zonen Gods. En dan een paar regels verder staat dan dat wij tot zonen zouden gesteld worden, dat het pas gebeurt bij de verlossing van ons lichaam. Daar is het wachten op. Maar dat is voor de aarde op dat moment niet zo best, want dat betekent dat de strijd in volle hevigheid op aarde losbarst. En in ieder geval in de politieke wereld dan, uiteraard. Nou ja, nog zo wat meer hoor, maar in ieder geval daar. En dat is de consequentie van de Satan die uit de hemel op aarde wordt geworpen. Hoe dan ook, mens is geneigd, ik weet niet hoe het nu is, want we zijn postmodern, heb ik het gehoord. Post-evangelisch ook, heb ik me laten wijsmaken. Ik lees soms wat moeilijke woorden van iemand die ervoor geleerd heeft. We zijn postmodern, maar ik heb altijd de indruk gekregen, mensen willen niet weten over geestelijke dingen, geestelijke machten, buitenaards leven. Nou ja, het is binnenaards, maar vooruit. Dat is weer een ander onderwerp. Maar laten we het dan maar even houden bij buitenaards leven. Natuurlijk is dat er. En of men daar nou in gelooft of niet, in de toekomst, in de nabije toekomst, zal dat ook op aarde alsnog gemanifesteerd worden. En dan komen de bezoekers uit de ruimte, zal ik maar zeggen. Zo is dat. En men zal geneigd zijn te zeggen, oh, het bestaat dus toch, en er zich meteen aan overgeven. Zo werkt zoiets. Zwaar. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik heb wel eens indruk. Je hoort wel eens van die verhalen van mensen die hebben een engel gezien, weet je wel. En gek, ze geloven altijd dat het een engel is die door onze lieve Heer zelf gezonden is. Alsof er geen anderen zijn. Dat vind ik nou zo gek. Ik denk, omdat ik heb er goede redenen voor. Ik denk dat als men werkelijk een engel ziet, is hij niet van de Heer. Dat denk ik. Dat kan ik ook niet echt bewijzen, maar ik heb wel goede grond om het voor mezelf maar zo te houden. Mocht ik er ooit één tegenkomen. Ja, ik wil er niet mee te maken hebben. Ik denk ook niet dat we het nodig hebben, eerlijk gezegd. Hoewel, natuurlijk, er zijn omstandigheden te bedenken waarin de Heer het misschien nodig oordeelt om ons een engel te zenden. Ik sluit dat ook niet uit, maar zo in het algemeen. Vertrouw ik het helemaal niet. Nou goed. De Bijbel kondigt aan de verschijning van een engel des lichts die een andere evangelie kon prediken. Dus wij zouden op ons hoede zijn en die geestelijke wapenrusting dragen. En trouw blijven aan het woord Gods onder alle omstandigheden. Maar hoe dan ook, zij zullen op aarde verschijnen met als gevolg dat de strijd op aarde verder gaat. Maar ik lees eerst hier verder. Er staat, vers 8, zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dat betekent dat ze niet terug kunnen. Het mogen dan engelen zijn die verschijnen op aarde in een stoffelijk, laten we maar zeggen, menselijk lichaam. Je kunt ze een hand geven, bij wijze van spreken. Maar ze kunnen niet terug. En ze kunnen niet meer verdwijnen. Dat kan nu nog wel, naar het schijnt. Maar dan niet meer. Ja, dat is van belang. Want het betekent dat er hier op aarde figuren rondlopen die niet uit de aarde zelf afkomstig zijn, of niet van de mens afstammen, hoewel ze er zo uitzien, maar een andere oorsprong hebben en in feite in ballingschap verkeren min of meer hier op aarde en vastzitten in een stoffelijk lichaam en het vervolg erop zal zijn dat dat lichaam ter dood gebracht wordt en dat ze dan nog lager verdwijnen, namelijk naar onder de aarde. Uiteindelijk definitief. Maar goed, hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En dan staat er, en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, enzovoorts. Het lijkt geen twijfel wie dat is. En er staat er met zoveel termen, het is die figuur die we kennen als de oude slang, de tuinslang zeg ik altijd, die uit de hof dus. Want we zouden de slang vooral niet verwarren met de verhoogde slang uit Efeze, uit 1 Johannes, uit Johannes 3. Langzaam spreken. Uit Johannes 3, dat is een andere uiteraard. Maar die oude slang, die we kennen als de duivel, de dooreenwerper via de Griekse term, degene die verwarring zaait. En u weet, het woord Babel wordt via het Hebreeuws vertaald met verwarring. Leuk, hè? Toch Babel. Maar goed, hij wordt genoemd Diabolos, degene die verwarring brengt, de dingen door elkaar gooit. En hij wordt ook genoemd Satanas, maar dat komt van het Hebreeuwse woord Satan, algemeen vertaald als de tegenstander, hetgeen een nette vertaling is. Het woord impliceert dat hij zal worden weggedaan omdat hij afval is. Ik denk altijd, moet ik het verhaal maar weer vertellen? Nou, één keer dan, zal ik nog één keer vertellen. Het woord, het Hebreeuwse Satan kennen wij in het Engels als het woord shit. Dat woord is het. In het Nederlands is het scheiding met een korte ei. Maar het had ook met een lange ei en een T kunnen zijn, want het is volstrekt hetzelfde. Het is echt hetzelfde. Afscheiding, dat wat weggedaan wordt, is het idee. Afval, drek, vuilnis enzovoort. Uitwerpselen. Uitwerpselen, dat is wat het is, ja. Het woord afgescheiden heet zoiets. Plechtig uitgesproken met een korte ei en een D. Minder plechtig met een lange ei en een T. Maar nogmaals, dit woord is het. En dat is wat Satan is. En het wordt vertaald als tegenstander, omdat het zo, het woord in de Bijbel zo, in verband met deze figuur, zo'n beetje die betekenis wel heeft. En het is ook zo, het gaat om vuilnis, men moet er vanaf. En als men er niet vanaf raakt, wordt men door vergiftigd, gaat men er aan dood. Zie, het is vuil, het moet weg. Dat is wat het is. Satanas, dus dat is een hoopvolle gedachte. Maar goed, dat is Satan heet. Nee, dat ben ik serieus, ja. De duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt met leugens, en dat is gif, hè? Dat is vuilnis, dat is wat inderdaad dood en verderf brengt. De leugen, hij wordt ook genoemd de leugenaar van de beginnen en de vader derzelfde. De vader van de leugen, hij heeft het uitgevonden. Als God identiek is aan waarheid, want zo is het eigenlijk, God is waarheid, en waarheid is God, dan is hij de leugen. De leugenaar van de beginnen, degene die de broederen verklaagt, dat staat in het volgende vers, dus ik lees maar gewoon door. Hij is, of hij wordt, zeg ik, geworpen op de aarde, nogmaals, dat is niet het eind van het verhaal, maar daar begint het mee, uit de hemel, geworpen op de aarde, en zijn engelen, zijn boodschappers, zijn personeel, allemaal leugenaars dus, zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. En dan staat er in vers 10, En je kunt dat verwachten bij zo'n gebeurtenis, dat er een soort van lied nu komt. Hè? Dat is in de Bijbel gebruikelijk bij zulke belangrijke gebeurtenissen en overwinningen. Er staat, ik hoor een grote stem zeggende in de hemel, nu is, en nu, dat weet u, hè? Nu wil zeggen inmiddels, in de zin van eindelijk, na zoveel tijd gebeurt wat beloofd was. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk, drie woorden voor hetzelfde, koninkrijk van Christus, zijn kracht, zijn heerlijkheid. Nu is de zaligheid, de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En nu is de macht geworden van de Christus van God. Ik lees het iets uitgebreider dan het er staat. Er worden woorden weggelaten hier inmiddels. Maar zo moet je hem lezen. De zaligheid, het koninkrijk, is geworden van onze God. En de macht, maar dat is datzelfde koninkrijk, is geworden van zijn Christus, zijn gezalfde. Weet u nog Psalm 2? Zij beraadslagen samen tegen God en zijn Christus, zijn gezalfde. Want de Christus is de Christus Gods. De Christus is degene die van Gods wegen tot Christus gemaakt is. Dat wil zeggen, in gewoon Nederlands, gezalfd is. Want dat is wat het woord betekent. En dat is waar Handelingen 2 mee begint. Deze Jezus is van Gods wegen gemaakt tot Here en tot Christus. Het is Gods Christus. Wij zeggen meestal de Messias Israëls. En het is niet een goede uitdrukking, hè? Het is de Messias Gods. En als hij de Messias Israëls is, dan is het omdat Israël is het Israël Gods. Komt die uitdrukking ook in de Bijbel voor? Ja, maar die wordt toegepast op de gemeente in Galaten 6. Het Israël Gods. Nou, maar dat even terzijde. Het is de Christus Gods. De macht is geworden van God of van de Christus van God. Want de verklager van onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Degene die in de hemel die positie had, min of meer op een troon, maar in ieder geval die van daaruit de God deze eeuw was en de overste deze wereld, is van die positie verwijderd, is op aarde geworpen, neemt die positie niet meer in. En dat betekent dat vanaf dit moment het koninkrijk van Christus geopenbaard wordt. En dat de troon in de hemel uitsluitend bezet wordt door Christus en de gemeente. Of had ik moeten zeggen door Michael en zijn engelen, want dat is de overwinnaar. Wij kennen het oude oorlogs dan wel volkerenrecht niet meer. Maar als Michael en zijn engelen die tegenstander verslaat, dan komt Michael en zijn engel dus automatisch in die positie terecht. Neemt de troon, neemt de macht over, uiteraard. En dat is ook wat gebeurt. En wat dus eerst Michael heet, heet hier in vers 10 Christus. De Christus Gods. Maar dat blijkt ook uit de volgende verse, kom ik vanzelf. Dus weer verder. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. De idee hierachter is heel simpel. Dat is dat het werk van de Satan in hoge mate daaruit bestaat dat hij ons beschuldigt. Er staat voor onze God, dat zou kunnen betekenen, heel plastisch, zoiets als wat we in Job hoofdstuk 1 tegenkomen. Hij staat voor God en zegt, weet u wel, dat die en die en die zijn uw kinderen, moet je eens kijken hoe ze leven. Dat deugt allemaal niet van. Dat is een heel plastische voorstelling van zaken. Als je het minder visueel voorstelt, dan is de situatie ongeveer deze, dat hij ons beschuldigt, dat wil zeggen niet zozeer bij God, maar meer bij onszelf. Een van de grote problemen waar wij als christenen mee te maken hebben, is dat wij rondlopen, omdat wij een sterk rechtvaardigheidsgevoel geacht worden te hebben, is meestal ook zo, denk ik, dat wij rondlopen toch met schuldgevoelens. Dat krijg je ervan, hè? Van een groot rechtvaardigheidsgevoel. Daar kun je heel wat schuldcomplexen mee oplopen. Zeg maar, ik ben altijd blij met de prediker die al zei, wees niet al te rechtvaardig, waarom zoudt gij verderf over u brengen? Serieus. Maar goed, dat is mijn onderwerp nou niet. Maar het probleem is natuurlijk dat, en het wordt ook ons aangepraat, hè? In prediking weet ik het ook niet, want ik hoor niet zoveel preken, eerlijk gezegd. Ik lees wel eens wat, maar daar gaat het heel dikwijls over wat we weer niet goed doen. Hè? We zijn kinderen gods en we moeten zus en we moeten zo en dat doen we niet. Dus daarom enzovoort moeten we bij de Heer beleiden, anders gaat het niet goed. En we moeten ons verootmoedigen en we moeten vooral doen wat de voorganger zegt. Ik wacht al even tot ik doordrink. We moeten vooral doen wat de voorganger zegt. Die lui zijn vaak geneigd om de gelovigen onder druk te houden. Zo van, jullie deugen niet. En ik zal je vertellen wat je verkeerd doet. En nadat dat gebeurd is, heeft men zo'n zwaar schuldcomplex dat men in alle nederigheid dan doet wat er gevraagd wordt. Meestal gaat dan de collector rond. Maar, of zoiets. Nou goed, nee, ik steek er een beetje de draak mee. Ik neem die dingen niet zo erg serieus. Maar wat ik wel serieus neem, is dat wij als kinderen gods juist een gereinigd geweten hebben. De Heer reinigt het bovendien, dat staat er. Hij reinigt ons. Niet het bloed van stieren en bokken, maar het bloed van Christus, weet u wel, uit Hebreeën 9, vers 14. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Dus we moeten een rein geweten hebben. Al die prediking die zegt dat we tekortschieten, die heeft tot gevolg dat het ons onbekwaam maakt. Nou ja, afbreuk doet aan onze bekwaamheid vooruit. Maar dat het ons onbekwaam maakt om de Heer te dienen. Daarom is het 100% de verkeerde prediking. De prediking moet zijn dat wij een hoge priester hebben die ons reinigt. Of dat wij, gemeente als vrouw dan één keer weer, dat wij een man hebben die ons reinigt uit Efeze hoofdstuk 5. Nee. Of dat wij een Heer hebben, een God en zaligmaker, met Titus 2 deze keer dan maar weer, die zich een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken staat erbij. Kortom, hij reinigt ons om ons bekwaam te maken tot de dienst, zoals de priesters van het oude verbond gereinigd moesten worden, waar ook de vaten van tabernakel en tempel gereinigd moesten worden en daarmee geheiligd tot de dienst aan God. Op die wijze worden wij gereinigd door hem, door de hoge priester zal ik maar zeggen nu, opdat wij hem zouden dienen. En als de duivel niet wil dat wij hem dienen, moeten wij de Heer dienen, en dat is precies waar het om hem om gaat. Hij heeft geen ander positief doel, hij heeft geen alternatief. Hij wil alleen dat we iets niet doen, namelijk God dienen. Nou, de methode die hij gebruikt is om ons te beschuldigen. Zie? En dat doet hij dag en nacht, staat hier. Is hij altijd mee bezig. De beste remedie, zeg ik altijd, in de praktijken. De beste remedie is dat wij dus dag en nacht, ja, ik zeg het ook net zo letterlijk dan, maar dag en nacht de Heer danken voor de reiniging die hij tot stand gebracht heeft. En voor de vergeving van zonden die wij hebben ontvangen. Dat hij, dat God ons ziet in Christus als volmaakt. En daarmee bekwaam om hem te dienen, inderdaad. Met alle consequenties van dien, daar gaat het over. Maar het is het werk van de Satan dat hij ons beschuldigt. Beschuldiging inbrengt, weet u nog, Romeinen 8. Weer Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren gods? Nou, wie het ook is, en wie die beschuldiging ook inbrengt, dat maakt weinig uit. We hebben een Heer, een hoge priester aan de rechterhand gods, die voor ons bidt, heet dat. Dat wil zeggen, hij is daar onze advocaat. We hebben er eigenlijk niet een goed Nederlands woord voor. Maar dat is wat het is. Dat wil zeggen, hij behartigt onze juridische belangen, is de gedachte. En deze aanklager, deze openbare aanklager, de duivel namelijk, die kan niet op tegen onze advocaat en rechter. Voor zover dat er twee zijn, de advocaat Christus en de rechter God zelf. Die heb je toch, hè? Dat is voor mijn acht. Nou goed. Als ons dat nog maar bewust zijn, daaruit leven, dat schild des geloofs hanteren, dan zijn we niet vatbaar voor de vurige pijlen van de boze uit Efeze hoofdstuk 6. Niettemin is het een vervelende situatie, hoor, die verklager der broederen. Maar niettemin, er staat, de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, in de zin van continu, is nedergeworpen, naar beneden gesmeten. Is de gedachte. En daarna vers 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Er staan drie zinnen. Van toepassing op degenen die de draak en zijn engelen hebben overwonnen. Hè? Zij hebben hem overwonnen Wie hebben hem overwonnen? Nog even langzaam en heel nauwkeurig. Wie hebben de draak overwonnen? Volgens dit schriftgedeelte. Michael en zijn engelen. Leuk, hè? Michael en zijn engelen. Hebben de draak overwonnen. Hoe dan? Door het bloed des lams. Nou ja, dan heb ik een paar moeilijkheden in één klap, maar vooruit. Maar gaat het maar snel overeen, toch maar. Het bloed des lams is het leven van het lam. Niet de dood van het lam, hè. Ik zeg, dat is een ander onderwerp, maar het komt er uiteindelijk op neer. Ik kan er heel lang over doen, maar het komt er gewoon op neer. Het woord bloed staat typologisch althans voor leven. Soms even van doen met dat bloed wegloopt en dus dat iemand het iemand of iets, een dier, het leven verliest, dat kan, maar bloed staat voor leven. Onder alle omstandigheden is geen schriftplaats uitgezonderd. Ik heb ze ooit allemaal achter elkaar besproken, dus allemaal, ja, geloof het wel. In een, met de moeder wanhoop was dat, maar goed. Ja, maar het is zo, het bloed des lands. Dat is dat bloed wat ons ook reinigt. Het bloed van Christus, van een onbevlekte lam, zal ik maar zeggen. Dat reinigt onze gewetens van dode werken. Dat is de levende Christus namelijk. En het lam hier in Openbaring 12 is nog steeds het lam uit Openbaring 5. Namelijk het lam staande. Nadat het geslacht was. Zie? Opgewekte dus. Nou goed, ze hebben hem overwonnen door het leven van het lam. Maar sinds wanneer hebben engelen deel aan het leven van Christus? Zijn engelen dan ook met Christus opgewekt? Het antwoord is niet dat ik weet. Ik zou ook niet weten hoe dat zou kunnen, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar kijk, dat wij deel hebben aan Christus heeft rechtstreeks van doen met dat de Heer Jezus Christus de Zoon des Mensen was en dus de wettige vertegenwoordiger van heel de mensheid als rechtstreeks erfgenaam van Adam enzovoort. Dus een familierelatie. Hij leed en stierf voor onze zonden enzovoort en gaf ons verlossing als zodanig. Hij deed dat als hoofd van de gehele menselijke familie. Op grond van een bloedband die er nou eenmaal was. Nou ja, langs moeders zijde, maar hij was er, daar gaat het maar om. Zie? En hoe die, of er zo'n relatie is tussen de Heer en die engelen, dat lijkt mij niet dat ik weet. Ik heb er nooit over gelezen. Ik heb nergens gelezen dat engelen die zondigen daarna alsnog behouden kunnen worden of zoiets. Heb je dat wel eens gelezen? Iets wat er maar op zou kunnen lijken? Ik niet. Nou ja, ik ken de leer van alverzoening die zegt iedereen wordt verzoend, inclusief mijn kat. En, maar dat is helaas niet zo, nee. Maar goed. En inclusief de duivel, ja, er zijn er die dat beweren, zeker wel. Maar daar geloof ik niet in. Er is ook geen enkele Bijbelse grond voor, overigens. Maar ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Wie? Michael en zijn engelen? Hebben die deel aan het leven van Christus? Nou, kennelijk wel. Maar dan kom je vanzelf weer bij. Maar wie zijn dat dan, Michael en zijn engelen? Volgende zin. Ze hebben hem overwonnen door het woord hunner getuigenis. En het woord hun getuigenis is een term die we in Openbaring wel wat vaker tegenkomen. In verband met 144.000, in verband met 100 zielen onder het altaar en noem nog maar eens wat. Daarbij gaat het om inderdaad het woord Gods dat men ontvangen heeft en daarna ook spreekt. Waarvan men getuigt, want getuigen wil zeggen spreken. Hè? Zij hebben hem overwonnen door het woord hun getuigenis. Dat is een term die normaal van toepassing is op gelovigen die het evangelie hunner zaligheid hebben gehoord en aanvaard en daarna daar ook van spreken. Dat wil zeggen, het is niet alleen het is niet een doodgeloof, maar een levend geloof. Het ging erin en het komt er ook weer uit enzovoort. Hè? En dan nog een keer, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat betekent dat ze bij gelegenheid zelfs de marteldood, want zo heet dat, gestorven zijn. Ik vestig uw aandacht op dat dat woord martelaar, dat het afgeleid is van dat woord getuigen, hè? Dood, de marteldood wil eigenlijk zeggen, van oorsprong in het Nederlands dus ook, want het is een Grieks woord eigenlijk, wil zeggen dat men ter dood gebracht is om het getuigenis dat men heeft. Naar schatting zo'n 6 miljoen gelovigen die om hun geloof ter dood gebracht zijn in de loop van de geschiedenis. De loop van de kerkgeschiedenis bedoel ik dus, hè? Ze houden meer vast aan het woord Gods dan aan hun eigen aardse leven. Ze hebben hun leven niet lief gehad. Tot de dood toe, met als resultaat is dat ze ter dood gebracht werden zelfs. Maar ook daarin, en ook juist dan, heeft men de overwinning op de tegenstander. Op Satan, de duivel, de oude slang, of hoe je maar heten mag. Dat is het idee. En de martelaren, in het algemeen, wisten dat heel goed. Want die waren niet dom, hoor. Die wisten dat het hen loon zou brengen. Dat ze sowieso de overwinning hadden op hun tegenstanders. Juist wanneer ze ter dood zouden gebracht worden. Nou goed, ga ik ook maar niet verder op in. Maar kun je zulke dingen zeggen van engelen dan? Ik zou het niet weten. Dan kom je bij de bekende vragen. Sterven engelen van nature? Kunnen engelen om zeep geholpen worden? Sorry voor de uitdrukking. Maar het leek me een schone uitdrukking. Maar vooruit. Maar kan dat lezen wij in de Bijbel niet. We lezen de engelen geoordeeld zullen worden, eventueel zullen sterven op grond van oordeel Gods. Dat is waar. Maar verder zou ik het niet weten. Het moet toch duidelijk zijn dat deze woorden van vers 11 van toepassing zijn gewoon op mensen. Gelovige mensen. Die de overwinning hebben op de tegenstander. Vanwege het leven van het lam. Dat is immers het eeuwig leven van de opgewekte Christus. Op grond van dat wij dat leven hebben, hebben wij de overwinning. En zijn wij in dat lam, in Christus, namelijk meer dan overwinnaars. Zie? En door het woord dat we ontvangen hebben, en ook spreken en hanteren, dat wil zeggen uitdragen, maar ik bedoel niet alleen met de mond, maar ook in ons leven, hè, dat woord, onze getuigenis, komt niet alleen via de mond, maar ook via handen en voeten bij gelegenheid naar buiten, hoor. Maar daardoor hebben wij de overwinning, toch? En als het goed is, wij op onze hoop toch niet gesteld op dit leven hier. Dan zouden we de ellendigste zijn van alle mensen, staat er trouwens in 1 Korinthe 15. Maar op dat andere leven dat we in Christus hebben ontvangen, geeft ons een uitzicht over de dood heen. Kortom, vers 11 moet van toepassing zijn op Michael en zijn engelen, maar uit de inhoud blijkt dat het gaat over mensen. En in de eerste plaats dus over Michael, en dat is de Heer Jezus, de mens. En op hem is het in elk geval van toepassing. Het bloed van het lam is in de eerste plaats toch het bloed van het lam. Ik bedoel, van Christus zelf. En in de tweede plaats, wij hebben er ook deel aan. En hij heeft de tegenstander overwonnen door het woord zijner getuigenis. Wat heet zeg? Hij is het woord. En hij is de getrouwe getuige uit hoofdstuk 1. Dus die woorden zijn in de eerste plaats op de Heer Jezus Christus van toepassing. En dat geldt ook voor de derde uitdrukking. Hij heeft zijn leven niet lief gehad tot de dood toe. Toch? Hij stierf de marteldood. Dat was om het getuigenis dat hij had. En vers 11 toont, lijkt mij, definitief aan dat Michael en zijn engelen in de praktijk niet anders zijn dan Christus en zijn gemeente. Mensen dus, gelovigen, die inderdaad gepromoveerd zijn geworden tot de hemel zelf. Hoe dan ook. Hè? Nou goed. En daarna komt in vers 12. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen. En gij die daarin woont, wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen. Nou ja, afgeworpen. Is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Wat mij het meest verbaast in dit vers is altijd hoe laconiek en eigenlijk moet ik zeggen hoe humoristisch het er staat. U weet het, dat artikel uit de circulaire over humor heb ik niet zelf geschreven. Dat zou ik waarschijnlijk ook niet gekund hebben, maar ik heb nog wel een paar teksten zou ik er wel bijgezet willen hebben als voorbeeld van humor in de Bijbel. Dit vind ik een mooie. Hij is op aarde afgeworpen, hij heeft grote toon, want hij weet dat hij kleine tijd heeft. Dat is toch humoristisch, of niet? Grote toon, maar het maakt weinig uit. Het duurt maar kort, verhoudingsgewijs in elk geval. Want hij weet uiteraard waar hij aan toe is. Wij waren gebleven bij vers 12 van Openbaring 12. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Als je één keer door hebt dat die Michael en zijn engelen en dus diegenen die de overwinning behaald hebben uit vers 11, dat het de gemeente is, begrijp je ook dat gij die daarin woont, in de hemel woont, dat dat een specifiek slaat op de gemeente dus. Hè? Degenen die daar zojuist definitief een positie hebben ingenomen. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen, namelijk gij die daarin woont, en aan de andere kant wee. En dat is een van de vaste woorden hier in Openbaring. Weet je wel, ze worden zelfs geteld, hè, de weeën bij gelegenheid. Wee, degene die de aarde en de zee bewonen. Leuk dat het heet de aarde en de zee. Waar het over gaat namelijk is gewoon de aarde, maar in dit geval inclusief de zee. Het is altijd leuk, dat woord aarde. Want het is nooit helemaal zeker wat het nou echt betekent op de plaats waar het staat. Hè. Aarde kan zijn, het is niet de hemel, maar de aarde. Het kan ook zijn, het is niet de zee, maar het droge land. En in dit geval is het niet de hemel, maar dat wat onder de hemel is. En dus heet het de aarde en de zee. Degene die de aarde en de zee bewonen. Wee degene, want de duivel is tot u afgekomen en hij heeft grote toorn. Hij heeft grote plannen. Grote toorn, niet zozeer met betrekking tot de mensheid, maar het gaat om zijn vijandschap tegen God, tegen Christus nog steeds, enzovoorts. En die strijd die zou je nou moeten voeren op aarde. En dat betekent dat hij meer dan ooit tevoren zich bezighoudt met de mensheid, hè, om die tegen God te keren. Per slot, de uitdrukking uit Psalm 2. Waarom woeden de volken en waarom bedenken de natie een ijdelheid? Die uitdrukking wordt pas goed vervuld in die dagen uiteraard. Hè? Waarin, de dagen namelijk waarin op aarde zo'n wereldrijk ontstaat. Volkeren met elkaar verbonden worden. In hoge mate van vrede trouwens ook zou komen over de aarde. De Bijbel zegt het ook, al was het maar Openbaring 6 waar dat staat. Maar niettemin, die mensheid wordt verzameld en aaneengesmeed, om zo te zeggen, in een gemeenschappelijke opstand tegen God en tegen zijn Christus. Dat zijn ernstige dingen. En daarna weet ik weer een mooi voorbeeld van humor in de Bijbel, want er staat meteen in de volgende zin van Psalm 2, die in de hemel woont. Ja, hierom bedrijft vreugde hemelen. En in datzelfde verband staat daar, die in de hemel woont, zal lachen. En daarna de Heere zal hen bespotten. Want ze gaan wel tekeer, maar voor God betekent het niks. De duivel is tot u op de aarde afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Want het is maar voor een kleine tijd. Daarna zal hij ook van de aarde worden weggedaan. Want zeg maar 40 jaar later, namelijk aan het eind van de bedeling van de volheid der tijden, zal alles wat op aarde is aan Christus zijn onderworpen. Ondanks de 40-jarige activiteit van Satan en zijn engelen op aarde. Kleine tijd. En daarna gaat het verhaal verder. In vers 13. Waar staat en toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. In mijn gedachten zie ik hem dan uit de hemel vallen. En dan kwakt hij op aarde en dan ziet hij even niks, weet je wel. Dan komt hij langzaam overeind, zoals in alle stripverhalen altijd. Schudt zijn kop, doet zijn ogen open, vraagt waar ben ik. Hè? Zoiets. En dan ziet hij dat hij op de aarde geworpen is. Nou ja. Toen de draak zag, dat inzag, dat hij op de aarde geworpen was, werd hij meteen actief. En het eerste dat hij deed was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En in die tussentijd vraag je nog even af, Het ging toch over die zoon weggerukt tot God en zijn troon. Daarna gaat het verhaal verder met die vrouw. Wat is er met die zoon gebeurd? Nou ja, dat was dus Michael en zijn engelen. En daardoor is die draak op aarde geworpen. Maar nou keert die draak zich dus, terwijl hij op aarde geworpen is, alsnog tegen die vrouw. Sluit wel steeds aan, natuurlijk bij de eerste verse van dit hoofdstuk. Daar stond in vers 4 de draak voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden. Dat is hem niet gelukt. En nu keert hij zich dus tegen de vrouw die het manneke gebaard had. Ligt voor de hand. En die vrouw is natuurlijk nog steeds Israël. En wat daarmee gebeurt lezen wij vervolgens ook in vers 14. En aan de vrouw der vrouwen, aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht der slang. En ook in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar vers 6 van dit hoofdstuk, want het lijkt er natuurlijk verdacht veel op. En dat klopt ook natuurlijk. Het gaat om precies hetzelfde. Want daar staat, de vrouw vluchtte in de woestijn, waar ze een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En we hebben al vastgesteld, die zij die de vrouw voeden, dat moet ook de gemeente zijn. Die is immers verantwoordelijk voor Israël, omdat de gemeente nu eenmaal beschouwd wordt als eerstelingen van Israël, als oudsten van Israël, enzovoorts. De mannelijke zoon zal de moeder voeden, onder het motto, vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder. Maar, nou ja, die is weer iets ingewikkelder. En die leg ik dus nou maar niet uit dan ook, hè. Maar zo zit hij wel in elkaar. Terug naar vers 14. De vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn. Ik heb vele malen gelezen dat het kennelijk slaat op vliegtuigen. Ja. Al moet ik erbij zeggen dat in die verklaringen gewoonlijk verteld wordt hoe dan de Joden vanuit de hele wereld per vliegtuig gebracht worden naar het beloofde land. Dat schijnt dan die plaats in de woestijn te zijn. Wat natuurlijk niet kan, omdat uit Matthäus 24 blijkt dat de vrouw zou vluchten juist uit Judea en niet ernaartoe. Die heb je toch? Dus dat klopt al sowieso niet. Bovendien, bij vliegen zou je niet noodzakelijk moeten denken aan vleugels en vogels enzovoorts. Want vliegen is hetzelfde als vluchten en als vlieden. Ja, daar veranderen wat letters, maar het is heus hetzelfde woord van huis uit. En daar gaat het hier ook om. De vrouw zou vluchten naar de woestijn, zo heet het in vers 6. Hier heet het, ze zou vliegen naar de woestijn, maar ik lees het net zo goed als vluchten. Ondanks dat erbij staat, ze kreeg twee, of haar werden gegeven twee vleugelen, eens groten arends. Kijk, wat we hier vinden is natuurlijk beeldspraak. De vrouw krijgt vleugeltjes en ze vliegt weg. Het zijn visioenen, per slotverrekening. Maar de vraag is wat het betekent. En betekent niet, als je mij vraagt, betekent niet dat ze per vliegtuig, of dat Israël per vliegtuig geëvacueerd, dan wel gerepatrieerd, wordt of iets dergelijks. Wat het betekent is dat we van Gods wegen, van hogerhand. Het is een visioen, het is bijbelse symboliek, immers. Dat van Gods wegen de vrouw hulp ontvangt, kracht ontvangt, mogelijkheden krijgt om te vluchten. Dat is het hele idee. Want de vleugel staat immers nog steeds voor bescherming. U weet wel, de gruwelijke vleugel werd in dat verband al genoemd. Maar hier is sprake van vleugels voor Israël en waaruit het werkelijk bescherming krijgt. En in de visioen worden de vleugels gebruikt letterlijk om te vliegen naar de woestijn. In het visioen letterlijk wel te verstaan. De vogel vliegt weg, de vogel is gevlogen, zeggen wij dan in het Nederlands. Maar dat betekent gewoon dat van hogerhand, vanuit de hemel zelf, Israël deze vleugels krijgt als het ware. Dat wil zeggen kracht, gelegenheid, mogelijkheden krijgt om inderdaad naar die woestijn te vliegen. Daarna zeg ik maar gewoon weer, maar het stellen van de vraag is het geven van het antwoord. Wie zijn die vleugels? Hè? Ja, of het nou twee mannen zijn in witte klederen, of twee discipelen, of hoe dat ook allemaal maar heten mag. Altijd die twee, weet u wel. Het is altijd de gemeente, nou zijn er twee vleugels. Het ligt voor de anderen dat het ook de gemeente is. Want de vleugel staat immers voor de hemelse dingen. Nou, wij maken daar deel van uit. En that's all. Vleugels staan voor geestelijke, onzienlijke, in het algemeen hemelse dingen. En als er hier vanuit de hemel wat komt, kan het niet meer van de duivel zijn, want hier staat niet meer. En dus komt het van Gods wegen en logischerwijze van de gemeente, want het blijft zo, ik heb het vorige keer ook gezegd, dat in het algemeen de gemeente het instrument is waardoor Israël behouden zal worden. Dat is nu zo. Nou ja, voor zover het zo is, maar het is nu zo in onze bedeling. De gemeente is primair verantwoordelijk voor de prediking van het evangelie. Aan de Joden, gemeente uit de heidenen, dat andere volk, het heidense volk, onverstandig volk heet het ook, zou Israël tot jaloersheid verwekken. In onze bedeling, maar het houdt niet op aan het eind van onze bedeling, soms denk ik, dan begint het eigenlijk pas goed. En ik aarzel om dat te zeggen, want u zou de conclusie trekken, nou het loopt vandaag zo vaart niet. Wel degelijk, het is onze verantwoordelijkheid ook nu, dat het evangelie door ons gebracht wordt aan de Joden. Maar in het algemeen, het is onze verantwoordelijkheid in elk geval straks. En dan ook met een collectief resultaat, dat wil zeggen met als resultaat de bekering van Israël als volk. Schiet. En vandaar dat die mannelijke zoon die vrouw zou voeden in de woestijn. Vandaar dat die mannelijke zoon die enerzijds de Satan uit de hemel werpt, anderzijds zorgt dat die vrouw weer gered wordt voor die Satan die dan op aarde is. Logischerwijze. Dus aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot een arend. Je kunt vragen, wie is die arend? En dan zeg je Christus. Maar dan is het ook inclusief de gemeente. Dan is de arend Christus en zijn vleugels zijn wij of zoiets. Maakt me allemaal niks uit. Maar dat het gaat om de gemeente die voor Israël zorgt, lijkt me een duidelijke zaak. Opdat zij zou vliegen, als het ware dus, door bovennatuurlijke krachten eventueel, zou gebracht worden naar de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, tijden en een halve tijd overeenkomend met 1260 dagen uit vers 6. En dan weet je dat tijden en een halve tijd dus in de praktijk betekent 1 jaar, 2 jaren en nog een half jaar. De term zelf komt natuurlijk uit Daniel 7. En daar blijkt in elk geval dat dat woord tijden niet een algemeen meervoud is, maar een duaal is. Dat wil zeggen een tweevoud. Een tijd, een dubbele tijd zou je daar eigenlijk moeten vertalen, voor alle duidelijkheid. Een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. 3,5 jaar dus. Van 360 dagen per jaar, overigens. En dan kom je netjes aan 1260 dagen. Zijn er in de praktijk de tweede helft van de 70ste week van Daniel, maar dat hebben we al besproken naar aanleiding van vers 6 uiteraard. Zodat je ook hier vindt dat dat overblijfsel van Israël, een gelovig overblijfsel uiteraard van Israël, zal kunnen vluchten gedurende 3,5 jaar naar de woestijn, om daar vervolgens 3,5 jaar in de dagen van de grote verdrukking bewaard te worden. En dat leidt dan vervolgens tot definitief de wederkomst van Christus. De verschijning van Christus en de gemeente overigens in heerlijkheid. Maar onze werkzaamheden in de toekomst beginnen niet aan het eind van de 70ste week, maar beginnen meteen na de opname van de gemeente, dus blijkbaar. De vrouw naar de woestijn brengen, dat is weer eens wat anders dan een oud vrouwtje helpen oversteken. Maar goed, voor een kwartje, maar dat kan ook al niet meer. Hè? Nou goed. Maar wat hier dan wel gezegd wordt, dat is dat het niet maar een gewone zaak is, zo van er zijn gelovigen straks, door de prediking van de twee getuigen in Jeruzalem, en als ze verstandig zijn, dan gaan ze op weg naar Petra om daar te schuilen of zo. Het gaat hier wel degelijk om wonderen die daarmee gepaard gaan. Op een of andere wijze. Hoe precies weet ik ook niet. Theoretisch kan ik mezelf voorstellen dat mensen vanuit Jeruzalem zo in één klap worden overgezet in Petra. Waarom ook niet? Ik heb het nagevraagd aan Filippus en die zei, dat kan best. Waarom niet? Maar ik weet het niet echt. Ik heb me ook wel eens afgevraagd, wat zou nou de route zijn die men in die tijd zou gaan? Vanuit Jeruzalem naar Petra. Kun je op de kaart wel aardig uitzoeken, hoor. Ook op basis van oud-testamentische geschiedenis. Maar hoe dan ook, dat het een en ander gebeurt onder bescherming vanuit de hemel. En dus op bovennatuurlijke wijze, op wondere wijze, dat lijkt me een duidelijke zaak, ja. Dat vloeit in ieder geval uit dit vers voort. En als dat niet zo is, dan staat hier dat de Heer voor vliegtuigen zal zorgen. Maar dat geloof ik niet. Die heeft de Heer toch niet nodig, lijkt mij. Huh? We hebben het over heel de 70ste week van Daniel. Net als in vers 6. Ik ga wel even terug naar vers 6 dan, voor alle duidelijkheid. Daar staat, de vrouw vluchtte in de woestijn. Dat is gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Omdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En dan heb je meteen de hele week gehad, dus de hele 7 jaar. En die heb ik ontleend aan Matthäus 24, maar ik dacht dat ik die besproken had hier, in dat verband. Ja, ik kan wat vlug doen nu. Heb ik ontleend aan Matthäus 24, want daar staat wanneer zij zouden zien de gruwel der verwoesting staan in de heilige plaats. Maar dat is het midden van de 70ste week van Daniel. Dat als dan, wie vluchten wil, grote haast maken, want er is geen tijd meer. U weet wel, onder grote haast en wie op het dak is komen, die dan voor het eerst uit zijn huis weg te delen. Nee, meteen zo snel mogelijk weg. Zeg al, het is een kwestie van seconden daar blijkbaar. Nou, in ieder geval minuten. Zo snel mogelijk het land uit zien te komen. En dat kun je je toch wel voorstellen. Zo snel mogelijk het land uit. Om een eenvoudige reden, kennelijk gaan de grenzen dicht. Dan kom je er niet meer uit. Zie. Maar dat betekent dat dat het laatste moment is om te vluchten. Lees vooral dat schriftgedeelte in Matthäus 24 niet verkeerd. Er staat niet dat ze moeten vluchten als die gruwel der verwoesting daar neergezet wordt. Dat beeld dus. Er staat dat als ze nog willen vluchten, dan is dat wel de allerlaatste mogelijkheid. Je kunt beter een paar dagen meer, voor mij maar een paar jaar meer de ruimte nemen. Gewoon uitgaan buiten de legerplaats. Op het moment dat je tot geloof komt. De conclusie trekken en wegwezen. Zie? Dus gedurende de eerste helft van de 70ste week kan men vluchten het land uit. Daar gaat het om. En daarna niet meer. Maar daarna zou men de volgende 3,5 jaar. Dat zijn dan de dagen van grote verdrukking. Die kennelijk primair komt over de Joodse staat. Maar dat stond in Daniel 9 dus ook al. Hè? 70 weken over uw volk enzovoort. Daarna zal men in die laatste 3,5 jaar bewaard worden buiten Jeruzalem, buiten Judea. En maar hier staat zelfs buiten het gezicht der slang. Maar dat is weer vers 14. In Petra. Daar wordt men op een of andere wijze bewaard. Maar als je vers 14 naast vers 6 legt, krijg je hetzelfde verhaal. Er is dus 3,5 jaar de tijd waarin zij kan vluchten naar haar plaats. Vlucht het land uit, daarna blijkbaar niet meer, ook niet meer boven natuurlijke hulp. Of iets dergelijks, dan had men maar op tijd weg moeten wezen. Zie? En de volgende 3,5 jaar wordt men in die woestijn daar bewaard. Dan heet het tijd, tijden en een halve tijd. En het leuke van die uitdrukking is, niet alleen het komt overeen met 1260 dagen in vers 6, maar het betekent tegelijkertijd dat uitdrukkingen van gelijke strekking met elkaar vergeleken zouden moeten worden. De ene keer staat er dit, de andere keer staat er dat, maar het gaat echt om dezelfde periode. Heel eenvoudig voorbeeld van schrift met schrift vergelijken. U weet wel, 42 maanden, dat kwamen we weer tegen in Openbaring 11. En ook weer 1260 dagen. Maar daar gaat het over de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Dat blijkt namelijk uit het verband.
Maar dat moet wel even doorgaan. Als er 3,5 jaar in de woestijn bewaard wordt.
Ja.
En we gaan ervan uit dus dat ze terugkeren aan het eind van de 70ste week.
Ja.
Dan moet deze vlucht toch plaatsvinden op de helft van de 70ste week?
Nee, uiterlijk op de helft van de 70ste week. Uiterlijk. Dat wil zeggen, het vindt plaats gedurende de hele eerste helft. Alleen niet allemaal tegelijk. Maar wie er tot geloof komt, op grond van de prediking van de twee getuigen, zou het land moeten verlaten.
De uiterste datum zou dus zijn die 3,5 jaar.
De uiterste datum om het land te verlaten is het midden van de 70ste week, wanneer die gruwel der verwoesting wordt opgericht.
Dus jij ziet eigenlijk die vlucht gewoon uitgespreid over 3,5 jaar?
Ja. Ja. Ja, wat mij betreft, je kan er nu ook naartoe. Maar dat heeft niet zoveel zin, we verdwijnen daar toch. Maar als je bang bent voor de grote verdrukking, als iemand werkelijk gelooft dat wij als gelovigen op aarde door de grote verdrukking zouden moeten, heb ik je nog een advies. Ga naar Petra. Bij de Bedouinen ben je wel welkom. Hè? Dat is echt zo. Nou goed. Ja, de vlucht dus in de eerste 3,5 jaar. Dat is de zin van de prediking. Begrijp ook vooral goed dat prediking... zoals veel vaker in de Bijbel, weliswaar een prediking is van verlossing, maar het is een verlossing voor een oordeel dat komen zou. Denk maar aan de prediking in Nineveh, nog 40 dagen de stad zal verwoest worden, en zo verder. Hè? Er zit een oordeel aan vast. En ik vraag het aan Johannes de Doper en zeg, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En wie heeft u aangewezen om te vlieden van de toorn, staat er dan, enzovoorts. Dus het is een prediking van evangelie, maar wel degelijk een prediking van hel en verdoemenis, om een populaire term te gebruiken. Er komt namelijk een oordeel en wat men zou doen, is eruit gaan. Gaat uit van haar, dat staat over Babel, maar is dan van toepassing op Jeruzalem uiteraard. En eigenlijk over, is van toepassing op heel Judea, dat wil zeggen de Joodse staat. Goed. En als er staat, ze worden bewaard, een tijd, dubbele tijd en een halve tijd, 3,5 jaar, dan wil dat niet zeggen dat men al niet langer bewaard zou kunnen worden, al daarvoor. Maar waar het specifiek om gaat, is dat deze tweede helft van de 7e week in de Bijbel wordt aangeduid als de grote verdrukking. En die barst kennelijk ook meteen los. Beginnend met dat... blijkbaar, want het is een conclusie die je trekt, dat blijkbaar de grenzen gesloten worden. Men kan er al niet meer uit. Men zit opgesloten. En vergis u niet, er zijn heel wat Joden die wonen in de Joodse staat, maar die dan toch de gedachte erbij hebben, nou ja, als ik denk dat het helemaal uit de hand loopt, ben ik weg. En velen hebben een pied à terre, heet zoiets. Ergens anders, zal wel in Frankrijk zijn dan. Maar, ja. Ik hoor nogal eens van mensen die een deel van het jaar in Amsterdam wonen. Of, want in het Gooi, dat kan eigenlijk niet voor een Jood. Maar vooruit. Maar voor een deel van het jaar in Amsterdam en een ander deel wonen ze in Israël. Reizen heen en weer. Ze willen graag weer de Joodse stad, maar het is een toch te gevaarlijk. Ze willen wel graag weer weg kunnen. Maar dat kan dan niet meer. Dat is het hele verhaal. En dat is de enige verklaring die ik ken voor het idee van... die als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen die op het dak is komen... niet af om iets uit naar huis weg te nemen. Toch weet de bevruchtingszogende vrouw in die dagen... en bid dat uw vlucht niet geschiet op een sabbat. Dat is één dag. Dat wil zeggen dat binnen één dag de situatie helemaal veranderd wordt daar. En binnen één dag moet men dan weg zijn. Als men verstandig was, was men eerder weggegaan. Dat bedoel ik maar te zeggen. Lees dat gedeelte niet alsof men pas zou kunnen of mogen de stad verlaten als die gruwel der verwoesting wordt opgericht. Integendeel, het zou veel eerder moeten. Zie? Nou, het is ook veel eerder, want wij gaan 3,5 jaar daarvoor al weg. Inclusief de gelovigen die eventueel in Judea en Jeruzalem wonen, zijn weg. Voor die draak, toch? Dat was toch vers 6 nog steeds, van openbaring 12. Voor die draak. Om diezelfde reden zouden degenen die niet bij de gemeente horen, maar daarna tot geloof komen, ogenblikkelijk maken dat ze wegkomen. Bovendien, en dan krijg ik het zoeklicht tegen me, maar bovendien, wat heeft een kind van God te zoeken in Jeruzalem? Nou ja, je kan er wonen. Je kan de toeristen rondleiden en je kunt de toeristische attracties bezien. Maar u begrijpt toch wat ik bedoel. Een gelovige heeft daar niets mee van doen, niets mee te maken. Integendeel, want uiteindelijk is heel die Joodse staat gebouwd en tot stand gekomen uit ongeloof. Het zijn werken des ongeloofs, feitelijk. Ja, je kunt er sympathie voor hebben. Dat is de ambivalentie waar wij dan altijd mee rondlopen. Want de Joden zijn voor ons beminderen om der vaderen wil enzovoort. Dat meen ik ook serieus. Maar het neemt niet weg dat het zo is. Tragisch genoeg. We hebben er niks van doen, we hebben er niks te zoeken. En de Heer hoeven we daar zeker niet te zoeken. Die is daar ook overigens absoluut niet welkom. Nou goed. En dus gelovigen zouden daaruit moeten. En ze zouden bewaard worden dan. Maar kijk, die gelovigen dan hebben geen hemelse positie of bestemming of erfenis of wat dan ook. Dus die moeten op aarde, maar zouden hier op aarde dat koninkrijk van de Messias binnengaan. Die binnen afzienbare tijd zijn opwachting zou maken bij Jeruzalem. Overigens ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En voor de gelegenheid moeten ze het land verlaten. Ik moet er ook bij grijnzen, want ik vind het ook nog humor. Ik zal u zeggen waarom. Het hele Palestijnse probleem was zo'n probleem. Maar nou aan de andere kant. De idee was dat de Arabieren zouden de Joodse staat wel even vernietigen. En zeiden toen tegen de Arabieren die in de Joodse staat woonden. Als jullie er nou even uitgaan, kom maar even naar ons toe over de grens. Kom maar even hierheen. Dan bombarderen we daarna de staat Israël plat en drijven we de Joden in zee en dan kunnen jullie terug. Die dachten, de Joodse staat vernietigd en nu krijgen wij het land. Dat is niet gelukt, sindsdien waren ze Palestijnse vluchtelingen. En zelfs worden ze nu erkend over heel de wereld als een Palestijns volk. Zelfs door Joden heb ik gemerkt. Die zijn wel erg kort van memorie. Volkomen dwaasheid. Maar ze waren vluchtelingen voor een oordeel dat de Arabieren zouden brengen over de Joodse staat. Begrijp je goed, Palestijnen zijn gewoon Arabieren. Het is helemaal geen volk. Maar als het een volk is, is het een Arabisch volk. Het wordt als één geheel beschouwd, alle Arabieren. Al die stammen bij elkaar worden beschouwd als het Arabische volk. Daar horen ze bij. En toen het land verdeeld werd in de tijd onder goedkeuring van de Verenigde Naties, werd het verdeeld. Dat is een paar keer verdeeld geworden, maar in ieder geval niettemin verdeeld in een deel voor een Joodse staat en een ander deel voor de Arabieren. Daar horen de Palestijnen dus volgens het volkenrecht thuis. Maar ja, met papiertjes en ondertekende geschriften kun je toch geen politiek bedrijven, dus men zit met het probleem langzamerhand. Maar wat straks gaat gebeuren, is dat een gelovig overblijfsel uit de Joodse staat verdwijnt om precies dezelfde reden. Ga er even uit, want de Joodse staat zal vernietigd worden. Niet door de Arabieren, maar van Gods wegen. En dat is wat de Bijbel leert. Zie? En daarna zullen ze terug kunnen keren. Onder leiding van de Messias. Nou, en ik vind het een vorm van humor dat zoiets geïllustreerd is geworden in de geschiedenis van wat we dan de Palestijnen noemen. Maar goed. Maar zo zou dat gaan. Men zou de stad verlaten, het land verlaten, want er zou geen leven in het land overblijven. En daarna wijs ik maar goed, zo kan ik natuurlijk uren doorgaan, dat was niet de bedoeling, maar dan wijs ik maar op de verwoesting van Sodom enzovoorts. Al is er een rechtvaardige in Sodom, zal Sodom niet verwoest worden. Maar Sodom werd wel verwoest, de rechtvaardigen werden gewoon even uitgehaald.
Daar kwamen er ook engelen aan te passen.
Daar kwamen engelen aan te passen, ja. Hoeveel?
Twee.
Twee, precies. Ja. En de Bijbel zegt dat de verwoesting van Sodom een beeld is van het oordeel dat over Jeruzalem zou komen. Uiteindelijk zelfs van het oordeel dat over heel de schepping zou komen. Want heel deze schepping zal geoordeeld worden. Niettemin zijn dan ook gelovigen. Die worden kennelijk ook eventjes ergens bewaard. En daarna teruggezet op een nieuwe aarde. Hoe, weet ik ook niet. Maar zo werkt het wel. Goed. Dus het gaat om die 3,5 jaar zijnde de grote verdrukking zoals die zou komen over de Joodse staat. Daar gaat het om, hè. En er staat, alwaar zij gevoed wordt, buiten het gezicht der slang. En de slang is natuurlijk nog steeds de Satan, die daar op aarde geworpen is. Wij kennen hem ook als de antichrist, maar daar hebben we het wel weer over naar aanleiding van hoofdstuk 13. De vraag is, weet hij dan niet waar die gelovigen uit Israël zitten? Want begrijp je me goed, hij keert zich in de eerste plaats tegen de gelovigen. Hè? Onder vrouw zou je nog net kunnen verstaan het Joodse volk. Maar dan toch, voor zover hij zich er tegenkeert, is dan toch het gelovig overblijfsel daaruit. Hè? Maar weet hij dan niet waar die lui zitten? Dan zeg ik, ja, dat denk ik wel. Hoewel de Satan is niet alwetend. Hè? God heeft kansen in de loop der geschiedenis dan toch het een en ander voor hem verborgen te houden. Want het staat in ieder geval in 1 Korinthe 2. Dus dat vind ik wel leuk. Maar weet hij dan niet waar die vrouw zit? Dan zeg ik, nou, waarschijnlijk wel. Dat blijkt namelijk ook uit de volgende verse. Maar de term buiten het gezicht des lang wil niet zeggen dat de slang hem niet ziet of haar niet ziet. Maar het wil zeggen, hij kan haar niet bereiken. Want zien is in veel gevallen heel wat meer, soms zelfs wat anders, dan aanschouwen. Dan met de ogen waarnemen. Dat vertel ik ook vaak genoeg. Zien wil zeggen gemeenschap oefenen. Ik neem altijd het voorbeeld van de Engelsman. Die gaat de dokter bekijken. To see the doctor. Maar wat hij gaat doen is met die man praten. En hij gaat zich laten onderzoeken enzovoort. Hij laat de dokter naar zich kijken. Maar hij zegt, hij gaat to see the doctor. Of wat het maar is wat hij gaat zien. Hè? Maar het wil zeggen ergens op bezoek gaan. En hier staat buiten het gezicht der slang. Dat wil zeggen, de slang kan daar niet op bezoek. Kan er om een of andere reden niet komen. Waarom niet? Nou, zoals ik in de pauze gehoord heb van iemand. Dat is natuurlijk omdat de man met openbaar vervoer moet. Ja, hij is aan een lichaam gebonden hier op aarde. Hij is niet meer in de hemel. Dus hoe moet hij erbij komen? Dat valt niet mee. En in Israël is het sowieso gevaarlijk, ja. Het rondje om de kerk. Ja. Met openbaar vervoer. Nou goed, in ieder geval, het moet mensenwerk zijn. Men zou Petra moeten kunnen bereiken, maar Petra is altijd slecht bereikbaar geweest. En altijd een schuilplaats geweest. Vandaar de grote macht en bloei van de stad in het verleden. Het was een natuurlijke vesting. En dat is het in hoge mate nog steeds. Maar er kunnen meer redenen over zijn, ik weet niet welke. Maar in elk geval, buiten het bereik is dus het idee. Buiten het bereik der slang. Daarna staat er nog, en de slang wierp uit haar mond. Ik vind het leuk dat de slang een vrouwtje blijkt te zijn. Maar vooruit. De slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier. Begrijp me goed, dit is allemaal beeldspraak. Slang is beeldspraak. Mond is beeldspraak, vrouw is beeldspraak en water is beeldspraak als een rivier, is beeldspraak. Opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Wat het werkelijk is, ik denk legers. Nou ja, een posse wordt er achteraan gestuurd. Hè? Zoals in het Wilde Westen, maar nu zijn we in het Midden-Oosten, maar waarom zou het daar ook niet kunnen? Er wordt een gewapende macht achteraan gestuurd op een of andere wijze. Maar daarvan staat, en de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond geworpen had. Ik denk dat het laatste zelfs nogal letterlijk is. Ik denk echt dat de aarde zich opent en deze gewapende macht opslokt. Daar heb ik nagevraagd aan Korach, maar die kon niks meer terugzeggen. Dus. Datan en Abiram, weet je wel, die levend ter helle voerden. Ik zou niet weten waarom dat in de toekomst niet net zo zou kunnen gebeuren. Maar misschien niet net zo. Het kan ook gewoon betekenen dat jullie onderweg om een of andere reden omkomen. Bij gebrek aan asem. Bij gebrek aan water, weet je veel wat. Want wat er met de mens gebeurt als hij sterft, is inderdaad dat hij tot de aarde wederkeert. En door de aarde als het ware weer opgeslokt wordt. Ook als een mens niet begraven wordt overigens hoor. Die begrijp je toch. Men zou er dus niet al te veel achter zoeken. Het is een redelijk normale uitdrukking eigenlijk. Dat betekent dat die legers dus de Petra en daarmee dat overblijfsel in Petra niet bereiken. Zie. We hebben trouwens een aardige uitspraak hieromtrent, dacht ik, in Habakkuk 3. Nee, we hebben uitspraken genoeg waaruit blijkt dat rivieren of watermassa's, want dat is wat het is, uitbeelding zijn van mensen en ook van legers. Daar zijn er wel wat schriftplaatsen voor, maar ik noem er nu maar één. Ik moet trouwens weer dringend ophouden. Ik praat weer over mijn tijd heen. Dat is Habakkuk. Nahum, Habakkuk. Habakkuk, hoofdstuk 3. Dat is een aardige, omdat daarin gesproken wordt over de Heer die in ieder geval zijn opwachting maakt in Petra. De naam staat er zelfs bij, in het Hebreeuws dan, en dan is het Sela. Daar staat in vers 3, God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran Petra, in het Grieks dan. Sela. Dat wil zeggen, als de Heer op aarde zijn werk gaat doen, dan begint hij vanuit Petra. Dat is logisch, want daar wordt zijn gelovig overblijfsel bewaard. En na de 70ste week zal de Heer dat overblijfsel uitleiden vanuit Petra en een oordeel brengen over het omringende gebied. Dat is dan Edom. Dus je krijgt hier, God komt uit Petra, maar in Jesaja 63 is het, geloof ik, daar komt hij uit Edom. En in de praktijk is dat precies hetzelfde, want Petra ligt in Edom. Het was de hoofdstad van Edom trouwens vroeger. Maar in dat verband staat er in vers, even kijken, vers 9... De naakte grond werd ontbloot door uw boog om de eden aan de stammen van Israël gedaan door het woord te Petra. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. Heb je dit? Dat betekent toch in elk geval dat er legers vernietigd zijn geworden. Legers die kennelijk optrokken naar Petra. Zie? Maar de gedachte is dat de Heer Petra beschermt, de stad, het gebied beschermt, omdat daar zijn gelovig overblijfsel bewaard wordt. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. Soms denk ik, misschien had het wel vertaald moeten worden, gij hebt de aarde gekloofd en de rivieren zijn erin verdwenen of zoiets. Want mijn kennis van het Hebreeuws reikt niet zo heel ver, maar ik heb er wel van begrepen dat je wat inzicht moet hebben in wat uiteengezet wordt om het juist te kunnen vertalen. Maar als ik een tekst zou leggen naast Openbaring 12, de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, zou ik dit vers ernaast leggen. Mede omdat het in dezelfde context staat. Dat wil zeggen, het heeft van doen met die plaats in de woestijn die we bij name kennen en die hier ook bij name genoemd wordt. Zie? In elk geval, ik ga terug naar Openbaring 12. De aarde kwam de vrouw te hulp, vers 16, de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, namelijk degene die de geboden gast bewaren. Dat zijn de overigen van haar zaad. En die dus de getuigenis van Jezus hebben, het woord Christus staat er niet echt. Want de gedachte is dat de draak zich keert tegen Israël primair, maar daarna tegen alle gelovigen die er zullen zijn. Begrijp me goed, op dat moment zullen dat er niet veel zijn, maar het gaat uiteindelijk om een hele periode van 40 jaar, waarin de antichrist, Satan in de gedaante van de antichrist dus, op aarde zich zal keren tegen ieder die gelooft, uiteraard. Zie. En dat er dus christenvervolgingen uitbreken, want ik noem die mensen christenen, al horen ze niet bij de gemeente meteen, maar vooruit. Hè? Maar dat er christenvervolgingen zullen zijn, dat is een duidelijke zaak, daar gaat het om. In principe heel die periode, dat wil zeggen heel de 70-jarige periode vanaf de opname van de gemeente, maar daarvoor was het ook al, dus wat zeg ik eigenlijk. Maar het zal kenmerkend zijn voor die tijd. Aan de ene kant de prediking van het evangelie, aan de andere kant vervolging. En wij weten uit ervaring, wij christenen weten uit ervaring, dat de vervolging over het algemeen bijdraagt aan de verspreiding van het evangelie. Dat is toch een leuke. Nee, ja, het is een kwestie van polarisatie. Men zal dan bewust moeten kiezen en niet onverschillig kunnen zijn. Men moet dan die keuze maken. En als men erover gaat nadenken, zeg ik altijd, dan is men wellicht eerder geneigd te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Eerder dan dat men gelooft in de een of andere vreemde figuur die ineens op aarde zijn opwachting maakt.